Goedenavond, dames en heren. Allemaal hartelijk welkom. Fijn jullie hier weer te zien vanavond. We gaan zingen uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. En straks voor de lezing 67 maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dus nu 65, hoe wonderbaar is uw getuigenis. 119, 65. Uit de eerste Korinthebrief, het tweede hoofdstuk. De eerste Korinthebrief, hoofdstuk 2. Daar staat boven de aard van Paulus' prediking te Korinthe. 1 Korinthe 2. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vreze en in veel beving. Mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in de betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, nog der oversten deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart van de mens niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. De welke wij ook spreken. Niet met de woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend, die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Tot zover de schriftlezing. Laten wij samen bidden om Gods zegen. Lieve Heren, tot u komen wij aan het begin van deze avond, wanneer we samengekomen zijn in deze gemeenteavond om stil te staan bij de opening van uw woord. De kracht van uw geest. en wat er dan gebeurt in onze harten en van daaruit in ons leven. Heren, wij hebben gelezen. Het gaat niet om bewegelijke woorden van menselijke wijsheid. Het gaat niet om redenaarstalent, spreekvaardigheid. Maar het gaat om de kracht van uw geest die het woord inschrijft in onze harten. Heren, mag dat vanavond ook gebeuren. Wanneer wij daar in een lezing bij stilstaan, geef dat het niet alleen maar beschouwing is. Al is het nodig om er samen over na te denken, ook of om ons geloof voor te houden wat het woord zegt. En daarin opgevoed te worden. Maar geef, lieve Heer, dat wij ook vanavond u in het aangezicht mogen zien. In Christus Jezus, uw Zoon. Wees met allen die thuis moesten blijven, die meeluisteren via de kerktelefoon, anderen die op de kinderen passen, die ergens anders heen moesten. Heren, geef ook daar uw zegen. En u weet of er zorgen zijn in ons hart. Heren, mogen we de moeite en het verdriet in uw handen geven. Want u aanschouwt het, u neemt het over. We mogen het achterlaten bij u. Want u zorgt als een getrouwe vader. Mogen wij zo onze weg gaan aan uw vaderhand. Door dit leven naar de stad die fundamenten heeft. En geef ons wijsheid, Heren, om onderweg al onze keuzes te maken. Uw wil te verstaan en getrouw te zijn in onze aardse roeping. Om Jezus wil, amen. Ik lees een paar woorden in verband met het onderwerp van vanavond uit de Dordtse leerregels. Het begin van de Dordtse leerregels, niet dat ik daar nu over ga spreken, maar zomaar als inleiding op het onderwerp. Dus het eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Artikel 3 en 4. In 1 wordt beleden dat we allemaal zijn afgevallen van God en dat heel de wereld verdoemelijk ligt voor God. In 2 wordt beleden dat God de wereld lief had en de mensen redt. En nu 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen wij in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien ze niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Wij zingen nu uit Psalm 119, vers 67, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Beste vrienden, het onderwerp vanavond heeft als titel het geheim van de gereformeerd bevindelijke prediking. Een mond vol. geheim van de gereformeerd bevindelijke prediking. U denkt misschien, die lezing heeft hij zeker voor de mannenbond gehouden. Niet al zo, want dat ging over het nieuwtestamentische prediking. Ook interessant. En als u dit redelijk overleeft, dan zou het kunnen zijn dat ik dat nog wel eens in de toekomst ook voor uw aandacht ontvouw. Het geheim van de gereformeerd bevindelijke prediking. Ja, ik hoop dat u zich aangesproken voelt. Dat zal wel, want u zit daaronder, onder zo'n prediking. Een dominee doet dit overigens niet zo gauw goed, hoor. Als je soms het oordeel van de gemeenteleden hoort over zijn gehouden preek. De een vindt het niet bevindelijk genoeg. En de ander ervaart het als veel te dogmatisch. Te weinig persoonlijk. Te afstandelijk, te beschouwelijk. Het gaat nu niet over mij, hoor. Ik sta er even buiten. Algemeen. Het kan geen kwaad als we eens met elkaar nadenken over de inhoud van zulk soort kritiek. Ik denk dat in veel gevallen wel de vinger op de zere plek wordt gelegd. Soms intuïtief voelen hoorders aan als er iets mis is. Als er allerlei beschouwingen worden gegeven over zielservaringen, kan dat best stichtelijk zijn. Maar het is niet de verkondiging van het evangelie. Dat geldt ook voor dogmatische verhandelingen, of zoals het wel genoemd wordt, dogmatische prediking. Bevindelijke prediking betekent immers niet dat de mens met al zijn ervaringen in het middelpunt komt te staan. Het gaat niet om een beschrijving van hoe het allemaal gaat als we van dood levend gemaakt worden. Dat kan op zichzelf best interessant zijn. Maar het gaat erom dat door het levenwekkende woord doden worden geroepen uit de geestelijke dood tot het leven. Het gaat niet om een uiteenzetting over de wedergeboorte, maar dat onder de verkondiging van het evangelie mensen worden wedergeboren tot een levende hoop. Het gaat er ook niet om dat de gemeente in alle toonaarden wordt voorgehouden wat er allemaal gebeurt als een zondaar zijn toevlucht mag nemen tot Christus. En dat is een van de belangrijkste dingen. Want als u dat niet kent, dan staat u buiten het heil. Maar het gaat erom dat mensen Christus mogen ontmoeten en werkelijk de handen van het geloof uit mogen strekken naar hem. Het gepredikte woord is door God gegeven als heilsmiddel bij uitstek. Het gaat er daarbij om dat de gemeente God ontmoet. Ik zeg gemeente, u mag dus nu uzelf invullen. Dat u God ontmoet in het woord. En dat dat verkondigde woord reacties oproept, ervaringen oproept in uw hart. Bijvoorbeeld de ervaring van verlorenheid buiten Christus. Het schuldig staan aan de overtreding van Gods geboden. Maar ook ervaringen van vreugde vanuit de gemeenschap met God. En de beleving van de vergeving der zonden door het geloof in Jezus bloed. Voelt u het verschil? Het gaat er niet in de eerste plaats om dat beschreven wordt wat je allemaal ervaart als je mag komen tot het geloof in de vergeving der zonden. Maar dat je zelf onder het gepredikte woord van de verzoening die vergeving mag ontvangen. Het gaat er niet in de eerste plaats om waar je allemaal aan ontdekt moet worden, en dat is heel wat. Maar dat je door de ontdekkende en ontmaskerende werking van het woord zelf ontdekt wordt aan je zonden. En aan je schuld. En je ongeloof. En als dat gebeurt, is de prediking bevindelijk. En zo zal het duidelijk zijn, wat ik u al eens meermalen heb gezegd, dat geen dominee van zichzelf uit bevindelijk kan preken. Dat heeft een mens niet in zijn zak. Daarin is zowel de predikant als de gemeente volkomen afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. En dat kun je niet maken. Daarom is het gebed om de Geest ook zo nodig. Het gebed om de werking van de Heilige Geest in de prediker en in de harten van de hoorders. Zo alleen kan de verkondiging zijn in wat we net gelezen hebben, in de betoning van de Geest en van kracht. Bevindelijke prediking is dus geen kunst, maar een gave. Onder de bevindelijke prediking gebeurt iets. Daar worden zondaren in hun schuld gezet.
maar ook vrijgesproken. En het hoeft niet per se diezelfde mens te zijn onder dezelfde preek. In de schuld gezet en vrijgesproken. Niet door de dominee, maar door het woord en in de kracht van de Heilige Geest. Niet de mens, maar uitsluitend het evangelie van Christus heeft de kracht om gesloten harten te openen en gebondenen te doen uitgaan in de vrijheid. En waar dat mag gebeuren, door de werking van de Heilige Geest, daar staat Christus zelf in levende werkelijkheid voor ons. En daar mogen we de Heere ontmoeten. Daar wordt het geloof gewekt, gewerkt. Daar is de oefening van het geloof in het leven van Gods kinderen, de verdieping in het geloof, van het geloof. Dus bevindelijke prediking is wat anders dan gepredikte bevinding. Ik ga een beeld gebruiken. En ik denk dat u dan beter volgen kan als het gaat over de trits van de catechismus die alles te maken heeft met bevinding, namelijk de kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar dan nu, hoe dat functioneert in de prediking. Ik gebruik het beeld van een drieluik. U bent vast wel eens in een museum geweest of u hebt een boek over de schilderkunst geraadpleegd en daarin zag u een drieluik. Eerst wordt je aandacht getrokken door het middenpaneel. Dat is het centrum van de voorstelling. Daarover gaat het schilderij. Daar staan de hoofdpersonen op uitgebeeld. En van dat middenpaneel gaat je blik naar de zijpanelen. Eerst naar links en dan naar rechts. Daar vind je ook voorstellingen. Maar die zijn ondersteunend voor het middenpaneel. Verklarend, soms detaillerend. Maar het gaat uiteindelijk om het hoofdpaneel. En zo is het ook met de verkondiging van het evangelie. Het middenpaneel is de verkondiging van Christus de gekruisigde. Zo hebben we het gelezen in de Dordtse Leerregels. Dat moet gebeuren. Dat is de opdracht van Gods knechten. Christus de gekruisigde. Die moeten ze verkondigen. Wat hij deed. Wat hij verwierf. Waarom hij stierf. Hoe hij zijn leven gaf voor zijn schapen. Zijn vernedering, zijn verhoging. Zijn gewilligheid om te verlossen. Zijn grote zondaarsliefde tot verloren mensen. Het grote middenpaneel van de prediking is Jezus Christus en dien gekruisigd. Om bij het beeld van het schilderij te blijven, Paulus schrijft aan de Galaten dat Jezus Christus hem voor ogen geschilderd is geweest als onder hem gekruist zijnde. De grote reformator Calvijn zegt het zo. Steeds wanneer God in de prediking tot ons spreekt en hij ons de vergeving der zonden aanbiedt, vindt er besprenkeling met het bloed van Christus plaats. Wanneer het evangelie gepredikt wordt, druppelt tegelijk met de stem van de prediker het heilig bloed van Christus op ons neer. En staat de poort van de zaligheid voor ons open. Waar de gekruiste Christus gepredikt wordt in de betoning van geest en kracht, daar zie je hoe zijn borgbloed waarde krijgt voor je hart. Daar zie je als het ware zijn bloed aflopen langs het kruis omlaag. En wie door dat bloed wordt aangeraakt, verbreekt door de liefde van het lam en heft zijn verbrijzelde hart op tot God in Christus. Daar is altijd iets in van de doorleving van de verzoening. Daar ontstaat echte bevinding als reactie op de verkondiging van het woord. Volgens Calvijn is die prediking het centrale deel van de eredienst. Gelukkig maar. Al die poespas die in veel kerken vandaag allemaal naar voren gebracht wordt, drukt de prediking weg. Soms is er nog 10 minuutjes over voor de prediking en de rest bestaat uit allerlei andere dingen. Je komt naar de kerk om Gods woord te horen verkondigen. Tenminste, ik hoop dat u daarvoor komt. Ik geloof het ook. En in die verkondiging straalt de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. In de rechte prediking worden de hoorders geconfronteerd met de gekruisigde. Die ook is opgestaan en is verheerlijkt. In de bediening van de verzoening is Christus tegenwoordig en draagt hij zorg om onze zaligheid. En daarom moeten wij luisteren. Want de Heere spreekt. En hij deelt zijn schatten uit. Welke schatten? Geloof. Of heb je dat van uzelf? Nee toch? Ik niet. Vergeving van zonden. Is het u daarom te doen? Eeuwig leven. Het hoofdpaneel spreekt dus over de Christus die de verlossing teweeg heeft gebracht. Het linkerzijpaneel wijst op de ontdekkende functie van de prediking. Zonder ontdekking aan onze zonde en schuld krijgt de verlosser in zijn verzoenend bloed voor ons geen waarde. Dat wordt vaak verwoord met die term, die kent u wel, er moet plaats voor hem zijn. Dat is ook zo. Maar dat doet hij zelf, door zijn woord. Die ontmaskerende functie van de woordbediening is wezenlijk ontdekkende prediking. Maar het is niet het een en het al. Het ontdekkende luik hoort immers bij het middenpaneel Christus. Wie dat luik dichtklapt, ziet het middelste luik ook niet meer. Hetzelfde geldt voor het andere zijpaneel van het drieluik. Het gaat er juist om dat het drieluik van ellende, verlossing, dankbaarheid telkens weer wordt opengeklapt. Dan zien we Christus in het midden. En vanuit hem valt enerzijds het ontdekkende licht over ons leven, onze schuld, zonde, en anderzijds klinkt tegelijkertijd de vermanende stem van het woord van God ons toe. Het rechterzijpaneel van het drieluik zouden we het vermanende luik kunnen noemen. Het hoofdstuk van de dankbaarheid, die wezenlijk hoort bij het middenpaneel Christus. Wie de verzoening door Christus bloed mag leren kennen door het geloof, moet juist ook in de verkondiging worden aangespoord om voor de Heere te leven. Nou, dan kun je zo je hart naast leggen. Staat uw begeerte voor de Heere te leven? En vindt het ook belangrijk dat in de prediking dingen worden aangereikt, hoe je dat moet doen? Nou, dit is dat rechterzijpaneel. De paranese noemt de Bijbel dat in de grondtaal. De vermaningen. Hoe een christen leeft voor Gods aangezicht. Dat vermanende onderdeel in de prediking komen we uitgebreid tegen in de verkondiging van de apostelen. In hun brieven aan de gemeenten. Heel concreet geven ze aanwijzingen voor het dagelijks leven. Ze sporen aan tot een evangelische levensheiliging voor Gods aangezicht. Als ik de prediking hier vergelijk met zo'n drieluik, gaat het er niet in de eerste plaats om dat de stukken van de ellende, de verlossing en de dankbaarheid gepreekt worden. Even opletten. Maar dat het woord van God zo gepreekt wordt, dat door de werking van de Heilige Geest die daarin meekomt, die drie stukken door de hoorders worden beleefd. Dat u het ervaart. Daar gaat het om. Nu ga ik even iets in op wat ik daarnet noemde ontdekkende prediking. Die is heel belangrijk. Bevindelijke prediking heeft een ontdekkende en ontmaskerende werking. Dat betekent niet in de eerste plaats dat de dominee gaat zeggen wat er allemaal gebeurt als een mens ontdekt wordt. Het betekent dat die prediking zelf ontdekkend is. Dat de Heilige Geest door middel van de prediking de hatelijkheid van u en mijn zonde blootlegt. Dat doet zeer, vindt u niet? Misschien ben je wel eens beledigd of boos als je de kerk uitkomt. En als je erover nadenkt, dan denk je, God heeft gelijk. En bij wie doet de Heere dat? Zal hij dat ontdekkende werk verrichten bij ontdekte zondaren? Of bij mensen die nog niet aan hun zonden ontdekt zijn? Nou, dat is niet moeilijk. Uiteraard bij beiden, maar ik zou haast zeggen, de niet ontdekten hebben de werking van het woord het hardst nodig. Boetvaardige zondaren kennen al iets van die ontmaskerende werking van het woord, waardoor je schuldig staat voor God. Voelt u dat wel eens, die schuld? Dat u zo niet voor God kunt bestaan. De Heere zoekt verloren mensen. En niet in de eerste plaats mensen die hun verlorenheid al kennen. Wat ik hiermee zeggen wil, vrienden, is dit. Je hoeft dus niet iets te hebben als je onder het woord komt, om door het woord te worden aangesproken. Waar Christus tot ons komt in de betoning van geest en kracht door het woord, daar brengt hij alles mee. Ook de levendmakende geest die ontdekt aan zonde en ongeloof. Het is dus niet de bedoeling dat de prediker zijn boodschap heel angstvallig iedere keer opnieuw een adres geeft. Zo op de manier van, dit is nu alleen voor ontdekten en dat is voor verzekerden en dat is voor dwalenden. Dat doet God. In één en dezelfde preek adresseert hij zijn woord daar waar hij het nodig vindt. Het evangelie is gericht tot zondaren. Als alleen de ontdekten en de boetvaardigen worden toegesproken, wordt er in feite niet gepreekt. Dan is er geen verkondiging, maar stichtelijke toespraak. Want prediking is de bediening van Gods woord. En dat woord gaat echt niet opzij voor mensen die nog niet ontdekt of nog niet boetvaardig zijn. De Heer zelf wil door zijn woord zondaren ontmoeten. En er liggen geen voorwaarden waaraan u eerst moet voldoen voor u kan worden aangesproken. Wij als dienaren van Christus hebben Christus te verkondigen. De Geest zoekt door het woord verloren zondaars. Hij overtuigt van het levensgevaar van de zonde. En de schuld voor God. Want op die ligt de toorn van God. Hij laat zien hoe de zonde als het ware een strop om je hals is. Daar kun je niet over discussiëren. Dat is levensgevaarlijk. Want die strop kan ieder moment worden aangehaald. En als je onverzoend sterft, ga je verloren. Gelooft u dat ook? Nou, hier past geen dogmatisch betoog. Of kille beschouwing. Waarover de grote opwekkingsprediker Charles Haddon Spurgeon vertelt in een van zijn boeken. Een hooglander zag een Engelsman wegzinken in het moeras. De drenkeling schreeuwde: "Help me toch! Hoe kom ik hieruit?" Rustig, antwoordde de hooglander: "Ik denk dat je dat wel nooit zal gelukken." En hij liep door. Onvoorstelbaar. Vrienden, soms wordt in een dergelijke trant ook over de doodstaat en de onmacht van de mens gesproken en gepreekt. Afstandelijk, analyserend, determinerend. Alles wordt uitgeplozen en tot voorwerp van beschouwing gemaakt. In het vriendelijkste geval met een gunnend slot. En een wens dat de hoorders er nog eens achtergebracht mochten worden. Ik vraag u, wat heeft dit voor zin? Als een dienstknecht van Christus 20 minuten lang preekt over de ellende. En hoe nodig of het is dat we onze ellende leren kennen. Daar gaat het toch niet om. Het gaat er toch om dat deze dienaar door de genade en de zalving van de Heilige Geest het woord van God zo mag bedienen dat zijn hoorders voor het eerst of opnieuw aan hun ellende worden ontdekt. En vanuit die nood vluchten tot Christus de gekruisigde, de zaligmaker. De ellendekennis kan niet verkondigd worden. Wet en evangelie kunnen wel verkondigd worden. En in die verkondiging werkt God zijn welbehagen uit. Dode zondaren moeten in de spiegel van de wet zien wie ze zijn voor God. En hoe kunnen ze dan zien als ze dood zijn? God is machtig door het levenwekkende woord hun ogen ervoor te openen. De Geest opent ogen daarvoor onder de verkondiging van het woord. Ze moeten worden opgeroepen om hun zonden te belijden, te haten, te laten. En zo zal de rechte Bijbelse prediking de zonde niet bemantelen. Maar juist ontmantelen, blootleggen, aan de kaak stellen. Herkent u dat nou ook in uw leven? Het woord sprak je aan. Opeens dacht je, nu gaat het over mij. Je kwam onder vier ogen met God. En je zag jezelf in het licht van Gods heiligheid. En ook misschien van verre iets van de zondaarsliefde van Christus. Je hart brak. En je besefte hoe schuldig je staat tegenover de Heer. Je werd intens bedroefd omdat je zag tegen een goeddoend God gezondigd te hebben. En dat doet pijn. Juist vanuit de liefde tot God wordt de zonde zo bitter. En zo kwam er plaats in je leven voor dat priesterlijk werk, dat borgwerk van Christus. Hij is de hoofdpersoon in de prediking. En hij werd u dierbaar, of niet? Nou, dan zegt Petrus, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dus als Christus u dierbaar geworden is, is dat een zuiver bewijs van geloof. Je hele hart ging naar hem uit. Je vond geen rust, voor je mocht zeggen, nu heb ik voor al mijn zonden een middelaar gevonden. Misschien vraagt iemand zich af of deze vorm van geloofsbeleving vanuit ontdekkende prediking, die zo breed en diep de zonde aanwijst en wegsnijdt uit het leven, toch weer niet een verkapte vorm is van aandacht vragen voor de vrome mens. Gaat het nu toch weer om de zondige mens heen cirkelen? Nee, dat is niet het geval. Prediking is iets anders dan het voorschrijven of het beschrijven van de bekeringsweg. Het is ook niet in de eerste plaats een soort controlepost op de weg van het heil. Prediking is in de eerste plaats de rijke en onvoorwaardelijke verkondiging van Christus. Maar om daar nu ruimte voor te maken, om daar nu plaats voor te maken, voor dat verzoenend bloed, moet de prediking steeds weer primair ontdekkend zijn. Ontdekkend, oordelend, vonnissend moet de prediking zijn, om zo te leiden tot de geestelijke overtuiging van zonde. Het is zeker niet de bedoeling om op deze manier mensen aan te zetten tot zelfbespiegeling, zodat ze daarna zichzelf kunnen houden voor een aardige, ontdekte zondaar. Daar zal de Bijbelse, gereformeerde prediking ons voor bewaren. Zo zal inmiddels wel duidelijk zijn dat bevindelijke prediking heel iets anders is dan gepredikte bevinding. Vrienden, als de bevinding der heiligen gepreekt wordt, komt het levende woord onder de stolp van een bekend pakket zielservaringen dat hoort, laten we zeggen, bij de doorsnee bekeringsweg. Geen kwaad woord daarvan, maar ik noem het alleen. Maar dan is het geen verkondiging meer. Bevinding, dus al die zielservaringen, wat er in je hart gebeurt als reactie op het woord, bevinding laat zich niet verkondigen, wel beschrijven. Dan wordt er gesproken over het leven met God en niet eruit. Christus zelf wordt uit het oog verloren en het innerlijk leven van de christen komt in het middelpunt te staan. En daarom, het is goed om het elkaar eens eerlijk voor te houden, beschrijvende prediking is louter voorwerpelijk. Dan wordt de bevinding tot een voorwerp van beschouwing en vindt er geen verkondiging plaats. Bevindelijke prediking is dus eigenlijk die prediking waarin in eigenlijke zin niet de geloofservaring van Gods kinderen centraal staat, maar de Heere Jezus Christus in zijn verlossend werk en zijn gewilligheid om zalig te maken. Hij is toch zo gewillig om u zalig te maken en dat moet u steeds opnieuw weer horen, daar moet u als het ware onder het woord mee overweldigd worden. En daarmee verbonden natuurlijk de opwekking om met je hele hart in hem te geloven. Want hij is zo betrouwbaar. En hij bedoelt u. Ik hoor u denken. Maar nu komt het. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in de prediking helemaal geen plaats is om iets te zeggen over geloofservaring. Want dan zou u nu kunnen zeggen, geneesmeester, genees jezelf. Geloofservaring, die vrucht is van het werk van de Heilige Geest. En die tot uitdrukking komt in de geloofsovergave, als het goed is, aan de Heer Jezus Christus. En een blijvende en steeds weer opnieuw verdiepte droefheid over de zonde. Maar, dat is nou het kardinale punt, die ervaring staat niet in het middelpunt. Het is meer een herkenningspunt. Het is niet het middelpunt, maar een herkenningspunt. In de omgang van de gelovigen met elkaar mag er natuurlijk uitgebreid over gesproken worden. Ik zou eerlijk gezegd wel meer mensen willen tegenkomen die kunnen vertellen wat de Heere hen deed ondervinden in de ontmoeting met hem. En in de geloofsomhelzing van de Heere Jezus Christus. Maar in de prediking gaat het vooral om de gerichtheid van de boodschap van het woord op het hart van de hoorder. Op uw hart. U moet worden aangesproken. En daar niet zomaar vrijblijvend onder kunnen zitten en iets aanhoren. Dus, vrienden, de geloofservaring van Gods kinderen mag daar zeker wel een bescheiden plaats in ontvangen. Dat ontken ik niet. Zo kan het een herkenningspunt zijn. Een herkenningspunt kan ons laten zien dat we op de goede weg zijn. Zo kan de prediker door het beschrijven van een bepaalde zielsgestalte iemand opzoeken waar die is, om hem van daaruit mee te nemen naar het middenpaneel, Christus de gekruisigde. Zo doet de Bijbel dat zelf ook. Denk maar aan de psalmen waar we het de vorige keer nog over gehad hebben. En de gereformeerde belijdenis doet dat ook. Zo doen onze gereformeerde oudvaders het ook. Die zelfcontrole mag dus wel een bescheiden plaats innemen. Maar het mag niet de hoofdmoot van de verkondiging zijn. Het gaat erom dat dit allemaal zal leiden naar het middenpaneel. De schildering van het Lam Gods. Dat de zonde der wereld heeft weggedragen. Zielservaringen kunnen niet verkondigd worden. Christus wel. Ze kunnen dus beschreven worden. Begrijpt u het verschil? Zielservaringen kunnen wel beschreven worden. Dat mag bescheiden. Maar dat is dan geen verkondiging. Want dat, de inhoud daarvan is Christus de gekruisigde. Goed. Op die verkondiging ga ik nu even door. Verkondiging met bevel van bekering en geloof. Dat is geen stokpaardje van mij, maar dat is een uitdrukking uit de Dordtse leerregels. Het zijpaneel van de ontdekkende prediking moet de aandacht telkens weer trekken naar het middenpaneel. De verkondiging van de verlossing in Christus Jezus. En de belijdenis van de vergeving van blootgelegde zonden. En dat doet de prediking in de autoriteit van Christus en in de kracht van de geest. Calvijn leert ons dat de verzoening via mensenmond niet geringer te achten is dan alsof God zelf uit de hemel ons de hand toestak. Zie het nou zo eens, als u onder het woord zit. Als het woord naar u toe komt, het spreekt u aan, is het alsof God zelf zo de hand u toesteekt. En daar worden de kluisters van de zonde verbroken. En de vergeving van zonde ervaren. Niet allemaal op één dag. Niet allemaal onder hetzelfde moment. Zo worden goddelozen gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Zo wordt alle vlees in staat van beschuldiging gesteld en ter dood veroordeeld. Niet om daarmee mensen de stuipen op het lijf te jagen. Of te bewegen tot angst voor de hel. Maar juist om ze uit te drijven naar Christus en te bewegen tot het geloof. Daar is het terechte prediking om te doen. Dat ze naar Christus gaan. Het lam. De reformatoren hebben nergens de doodstaat van de mens verdoezeld. Maar nooit hebben ze dat als een soort noodlotsmededeling in de gemeente neergelegd. Als een soort stand van zaken. Ze hebben er hun prediking van het levendmakende beloftewoord van God nooit mee uitgehold. Ze hebben nooit gepreekt dat Gods beloften alleen maar voor bekeerde mensen zijn. Er roert zich in onze tijd een hyperorthodoxie die een dergelijke prediking bestempelt als zuiver reformatorisch en bevindelijk. Maar het is een misleiding. Stel dat een arts een doodzieke patiënt heeft die niet meer bij kennis is. En dat hij hem toewenst dat hij wel een goed medicijn voor hem heeft. En dat medicijn ook zeker wel helpen zal. Maar dat hij de man geen injectie kan geven omdat hij niet bij bewustzijn is. Dan zeg je toch wat dwaas. Man geeft die patiënt een spuitje. Want hij is bewusteloos, hij kan geen medicijnen innemen. En zo, vrienden, is het met het woord. Het woord van God weet raad met onze bewusteloosheid, met onze doodstaat. Zegt de Heer Jezus zelf niet, doden zullen horen. Kan niet. Het zal gebeuren, zegt Jezus. Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar heb je een bewijs van de levendmakende kracht van het woord van God. Bevindelijke prediking is dus doorademd van de geest. Het is de prediking van de onvoorwaardelijke belofte van God. Zoals dat zo meesterlijk verwoord is in de Dordtse leerregels. Ik citeer nu een stukje uit hoofdstuk 2, paragraaf 5. Voorts is de belofte van het evangelie, dat een iegelijk die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderven zal, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte alle mensen en volken, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid, moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel. Van bekering en geloof. Dat bevel moet dus steeds doorklinken. Dat mag niet afgezwakt worden tot een wens of een beschrijving. Wie in de wensende zin blijft steken, komt niet toe aan het appel op de harten van de hoorders. Wie in de beschrijvende zin blijft steken, trekt de mensen niet in de tegenwoordigheid van God. Het gaat om de verkondiging, vrienden. De prediking is heilsmiddel bij uitstek. Het geloof is uit het gehoor van het gepredikte woord. En als dat woord recht en ontdekkend verkondigd wordt, zal er maar één noodkreet overblijven. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Dominee Boer, G. Boer, al lang overleden, schrijft in zijn boekje over de verzoening. Wij moeten in het licht van de zichzelf verzoenende God de mens uitschudden. Zijn laatste schuilplaatsen bombarderen. En hem strafwaardig stellen voor God. Waar dat niet gebeurt, blijven we met de prediking van de verzoening boven de hoofden van de mensen zweven. Ik wil nog een verduidelijking geven over de belofte van het evangelie. Die haal ik uit de belijdenis, de gereformeerde belijdenis, want daar gaat het toch over. Gereformeerde bevindelijke prediking. Zoals de Dordtse leerregels de prediking van het woord gelijkstellen met de prediking van de belofte van het evangelie, zo komen we dat in de theologie van de reformatie en de nadere reformatie telkens weer tegen. De Heidelbergse catechismus noemt de inhoud van de Bijbel in zondag 7 ook al wat ons in het evangelie beloofd wordt. En schiet me nou te binnen in die zondag over de sleutel van het hemelrijk, de sleutels van het hemelrijk, wordt letterlijk die term gebruikt. Zo dikwijls als ik de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneem, zijn mij al mijn zonden vergeven. Dat die belofteprediking niet vrijblijvend is, maar in alle welmenendheid en ernst tot ons komt, lezen we ook in de belijdenis van Dordt. Ik citeer hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 8. Doch zoveel als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. En hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Daar hebt u de inhoud van de belofte van het evangelie. U hebt vast wel eens van Erskine gehoord. Ik zeg het nou maar gewoon op zijn Hollands. Ik ben ook nog Engels aan het leren op het ogenblik. De bekende Schotse oudvader Erskine zegt het volgende over die belofteprediking. Hij zegt, wanneer een arme ziel wordt wedergeboren, zo is het de belofte die zulk een werk verricht. Met belofte bedoelt hij dus gewoon het onvergankelijke zaad van het woord van God. Hij zegt, die belofte is de taal van de Heilige Geest. Het is de stem van de Geest, van de Vader en de Zoon. Die belofte is de grondslag van ons geloven en van ons hopen. En in welke hopeloze en reddeloze toestand een ziel ook mogen wezen, er is altijd een belofte van de Geest voorhanden. Het geloof wordt voortgebracht door de volstrekte onvoorwaardelijke belofte. En indien iemand het aanbod van het evangelie met zoveel termen en condities, dat zijn voorwaarden, bezwaren wil, dan doet hij net als iemand die een beker wijn aan zijn vriend wil aanbieden, doch hij maakt die eerst op het vuur zo heet dat hij hem niet durft te proeven. Erskine. Vrienden, het is juist een bijzondere eigenschap van de belofte dat ze vrij is, volstrekt, zonder enige voorwaarden. Want God brengt alles mee. Hij doet het allemaal. Geen verkapt remonstrantisme. Waren dat niet zo, dan zou niemand kunnen geloven. Ik denk dat u hier niet zat en ik hier niet stond. Het geloof is immers uit het gehoor van Gods woord. En dat woord is beloftewoord. Erskine zegt verder, de belofte wordt voorgesteld en gegeven niet alleen aan verootmoedigde en boetvaardige zondaren, die hun nood zien en die overtuigd zijn van hun zonde en ellende, maar zelfs aan onvernederden en onboetvaardigen. En omdat naar mijn overtuiging geen geval zo hopeloos is dat hij buiten het bereik van de beloften ligt, weet dan dat ook hier de beloften levendmakend zijn. Erskine, heb je de schatkamer? Zoek het maar op. Het zou toch wat zijn als dat niet waar was. Dan zou het er hopeloos voor staan met alle kinderen van Adam. Want wie is er van nature boetvaardig? U? Niks ervan. Waar moeten wij het anders van verwachten dan van het woord van God? En de Heilige Geest. Die alleen door dat woord werkt. En van Christus, de opgestane die gekruisigd is en die in het gewaad van zijn woord tot ons komt, in het kleed van zijn beloften. Deze majesteitelijke God heeft zijn toorn afgelegd op zijn eigen zoon om zondaren te behouden. Dat is wat? Zijn toorn afgelegd op Christus om u te behouden. En hij komt in de prediking tot ons met zijn levenwekkend woord. En voor deze God kan niemand bestaan Al heeft hij een zak vol met zielservaringen opgedaan en bevindingen. Heel belangrijk, maar geen grond voor de eeuwigheid. Waar het zeil van ons levensschip aan flarden gaat. En het water van Gods oordeel door het ruim heen spoelt. En waar de golven van zijn eisende gerechtigheid zich boven ons hoofd sluiten. Daar is maar één schreeuw meer over. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Zo mag David dat ook, na ontvangen genade, in Psalm 119 zeggen. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Ik kom nu, vrienden, op dat rechterpaneel. Dat rechterzijpaneel van de vermaning. U heeft het beeld nog even in picture, dat drieluik, waarbij het grote middenpaneel geheel beheerst wordt door Christus de gekruisigde. We hebben gelet op het linkerzijpaneel van de ontdekkende prediking, die zondaren ontdekt aan hun schuld en zonde voor God. Wat nodig is om plaats te maken voor de bevindelijke kennis van de Heer Jezus, als de verlosser, dat zeg ik erbij. Want hij is ook profeet en ook koning. En de discipelen die kenden hem als profeet en als koning. En mijn Goede Vrijdag bleek dat ze hem nog niet kenden als verlosser. Maar we letten nu nog even op het rechterpaneel van de dankbaarheid. In de apostolische brieven wordt het grootste deel, u moet daar eens op letten als u een hele brief leest. Lees Efesen maar bijvoorbeeld, of Romeinen, zo'n heel zo'n brief, en dan moet je eens even analyseren, waar gaat dat nou over? Het grootste deel wordt in beslag genomen door de paranese, dat wil zeggen de vermaningen. Tot de gelovigen. Om te wandelen in heiligmaking voor Gods aangezicht, te midden van deze wereld die in het boze ligt. Zo alleen kan de gemeente en kunnen de gemeenteleden, kunnen u en ik levende brieven van Christus zijn voor hun omgeving. Als je niet weet hoe je leven moet en wat de Heere wil, ja, dan kun je het niet uitstralen ook. Dus ook dit aspect is heel belangrijk en heel wezenlijk in de prediking van het woord. Het gaat immers om het hele woord. In het centrum staat het kruis der verzoening. Maar daarbij horen wezenlijk ontdekking en dankbaarheid. In het stuk van de dankbaarheid wordt de gemeente door de Heilige Geest als het ware bij de hand gevat. Midden in de bonte diversiteit van het leven van alle dag. Daarom hoor ik ook wel eens mensen zeggen dat ze iets aan de preek mochten hebben, omdat ze er op maandag en dinsdag op terug konden vallen in hun alledaagse leven. Want daar zal onze godsdienst blijken. Nee, ik zeg het verkeerd, daar zal onze godsvrede vrezen, daar zal ons geloof blijken. De aansporing tot levensheiliging is in de Bijbel heel concreet. De Heilige Geest is niet overgeestelijk, maar heel gewoon geestelijk. Als Paulus bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 18 vermaant, wordt vervuld met de geest, staat die vermaning in het concrete verband van onder de gemeenteleden voorkomende dronkenschap. En zo wil die vermaning gestalte krijgen in het leven van iedere dag. Het levensgebied van dit rechterzijpaneel van de vermaning is net zo wijd als alle situaties van het leven breed zijn. Om nog even terug te komen op Efeze 5. U moet dat hoofdstuk eens doorlezen thuis. Het is een en al vermaning tot levensheiliging. Het gaat heel concreet over de liefde tot God, de liefde tot elkaar, de vermijding van ontucht, de vermijding van lasterpraatjes, alcoholmisbruik. Daar kan ik nu het roken bij noemen, dat deden ze toen niet. Dat had Paulus het zeker verboden. Gehoorzaamheid, het huwelijk, het gezin. Je hoeft niet alleen te denken aan het aantal biertjes wat je drinkt. De omgang met je vriend, vriendin, man, vrouw. Het gaat ook over de besteding van je geld. Het omgaan met je tijd. De tijd van je baas. Je dienstbaarheid binnen de gemeente. Je getuigenis naar buiten. Je visie op de politiek. Het omgaan met milieu, media. Je reisstijl in de auto. Je houding ten opzichte van collega's op het werk. En noem maar op. Heel dat veelzijdige leven van ons moet telkens weer komen te staan onder de tucht van het woord van God. Nou, dan kunnen we heel wat in ons zak steken, wij met z'n allen. Iedere keer weer opnieuw. Al die concrete vermaningen in de Bijbel hebben wij nodig, vrienden. Als het niet nodig was, dan zou de Bijbel niet vol met vermaningen staan. Opdat we onze tijd zullen uitkopen terwijl de dagen boos zijn. Dit deel van het drieluik is overigens niet zo totaal verschillend van de eerste twee. Het gaat de Heilige Geest via het woord om het leven in die vergeving. Daarom doet hij drie dingen ten opzichte van de aangesproken persoon. En die drie dingen die zijn ten diepste 1. Ontdekken, vergeven, vernieuwen. Daar heb je de drie panelen. Het leven van de dankbaarheid is ten diepste niets anders dan het leven uit de vergeving. Het leven uit de verhoogde Christus. De catechismus zegt het in zondag 32 zo, dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed heeft gekocht en vrijgemaakt, ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwd naar zijn evenbeeld. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Laat niemand denken dat we in het stuk van de dankbaarheid het zondagsbankje te boven zouden komen. Levenslang zullen we als bedelaar van vergeving moeten leven. En die vergeving wordt door de Heilige Geest toegepast via de prediking. Daar knerpen de deuren van het koninkrijk op hun scharnieren. Jezus sprak bij de volmacht die hij aan zijn discipelen gaf. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden zij vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn zij gehouden. Dat is een volmacht. In de prediking van de verzoening worden dus de sleutels van het hemelrijk gehanteerd. Dan wordt de deur gesloten en geopend. De deur gaat open voor een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft. De deur blijft gesloten voor een ieder die niet in hem gelooft. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, zo eindigt Paulus een van zijn brieven. Daar heb je het mysterie van de weerstand tegen de werking van de Heilige Geest. Vrienden, het is mogelijk om de liefde van God te versmaden, dat is mogelijk. Het is mogelijk om de geest der genade smaadheid aan te doen en het bloed van Christus te vertreden, erop te trappen en onrein te achten. U doet dat toch niet? Zo zien we dat het in de prediking steeds weer gaat om het complete drieluik. Het gaat om het ontdekkende karakter, het vertroostende, het vermanende. Niet alleen wordt vermaand tot een heilig leven naar Gods geboden, maar telkens opnieuw wordt ook weer vermaand tot geloof. Het is niet om het even wat u met de prediking doet. Het woord wil geloofd worden. Als Mozes aan Israël voor zijn heen gaan dood en leven voorstelt, zegen en vloek, dan zegt hij niet aan het slot van zijn toespraak, en dan moet je zelf maar weten wat je ermee doet. Nee, dan zegt hij met de allergrootste klem en een hart vol liefde, kies dan het leven, opdat gij leeft. Calvijn zegt, de rechte zin van het evangelie is dat we met God verzoend worden. En dat de ongelovigen aan de eeuwige dood vervallen, dat is iets bijkomstigs, zegt Calvijn. Dat gaat wel ver, vindt u niet? Calvijn bedoelt niet dat God daar niet vanaf weet natuurlijk. Maar hij zegt, het is niet de bedoeling van God dat mensen ongelovig zullen blijven onder de prediking. Maar wie zich blijft verharden en in het ongeloof en onbekeerlijkheid volharden, ja, die blijft onder de toorn van God. Een gewillige zaligmaker wordt u verkondigd. In het kleed van zijn beloften komt hij naar u toe. En wie nu siddert onder die tweesnijdende werking van het zwaard van de prediking. En wie voor het woord beeft en de schrik om het hart slaat, die zal toch vluchten tot de gekruisigde en vergeving van zonden ontvangen door het geloof in zijn naam. Ik ga afsluiten. Samenvattend, evaluerend. Wat is nu het geheim? Het hoofdstuk heette toch het geheim van de gereformeerd bevindelijke prediking. Nou, wat is nu het geheim? Het geheim is dat de geest het zaligmakende werk doet en niet de mens. Ook niet de prediker. Al put hij zich nog zo uit om alle zielsroerselen te beschrijven. Het geheim is de levende en de bloedwarme prediking van de Christus der schriften tot verloren zondaren. Het geheim is de levenwekkende kracht van het woord van de opgestane zaligmaker. Het geheim is de ondergrondelijke verwevenheid van woord en geest. Het geheim is niet de dienaar, maar de gezonden, als de gezondene, maar Christus de zender. Christus, de gezondene van de Vader. Christus, de redder en de rechter. Die bekende gereformeerde, puriteins georiënteerde prediker, Dr. Martin Lloyd-Jones, geeft de volgende definitie van wat prediking is. To bring people in the presence of God. Dat is helemaal waar geworden in zijn bediening. Mensen stellen voor het aangezicht van God. Dat is prediking, zegt hij. Mensen stellen voor het aangezicht van God. Dat is heel wat anders dan een causerie houden of een preekje leveren. Die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig heb, hebt gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden en uw nabijheid. Die sterkt en die leidt. Kracht voor vandaag. Blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven. Tot in eeuwigheid. Amen.
Wij gaan samen zingen uit Psalm 106, vers 26. Geloofd zij Israëls grote God. En wat er verder volgt, 106, vers 26. Vrienden, we gaan pauzeren, iets drinken, met elkaar spreken. Ik hoop dat u wat vragen heeft. De koster zorgt wel voor wat briefjes achterin op de tafel, neem ik aan. En iets wat u misschien nog niet wist, maar er is er vandaag een jarig in ons midden. En dat is mevrouw Nachtegaal. En die heeft zoveel liefde voor de wegwijzer dat ze niet thuis bij haar man de verjaardag viert, maar vanavond in ons midden is. Dus ik zou zeggen van harte gefeliciteerd, Jannie. En we hopen in jouw leven veel kracht van deze God. We gaan nu pauzeren.
Vrienden, we gaan weer verder. U hebt uw natje en uw droogtje gehad. Of kunnen hebben. Wij zingen nu Psalm 111, vers 5. Het is trouw al wat hij ooit beval. 5 uit 111. Waren er nog niet ingeleverd soms? Er lagen er wat op mijn... katedertje en er zijn er wat in handen gestopt. Niemand meer aan te vullen. We hebben genoeg hoor. Maar ik zal het niet proberen al te lang te maken. Ik denk dat het redelijk goed overgekomen is, het onderwerp. De vragen gaan erop in. Een korte, u had het over evangelische levensheiliging. Is er ook een wettische? Ja, inderdaad, zo onderscheiden we dat. Onderscheiden een wettische van een evangelische levensheiliging. En onder wettische levensheiliging verstaan we dan in de regel dat iemand goede werken wil doen in het kader van de verlossing. Dus dat hij door zijn goede werken toch wel zalig wordt. Maar dat zal niet lukken. En de echte levensheiliging... Dat is de evangelische levensheiliging vanuit het gered zijn door het bloed van Christus. Vanuit het zicht op de grootheid en de goedheid van God. Dat hij het zo waard is om gediend te worden. Dat we van daaruit heilig voor de Heere willen leven. Ik doe uw gewoon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroken. Dat is de evangelische levensheiliging in het kader van de dankbaarheid. Dat is hetzelfde als de waarachtige bekering. En dat is hetzelfde als de heiligmaking. Die drie begrippen die dekken elkaar. U zei dat zekerheid in het geloof normaal is. Toch komen niet al Gods kinderen daartoe. Het belangrijkste is toch maar als je wedergeboren bent. Dat is een hele begrijpelijke vraag. Zeker vanuit onze kring gedacht. Want, ja. Wat moet ik daar nou op zeggen? Zekerheid is soms verdacht bij ons. Hè? In de Bijbel is zekerheid normaal. In de reformatie, in de belijdenisgeschriften is zekerheid normaal, geloofszekerheid. Als we bij andere mensen die zekerheid zien, dan zijn anderen beducht dat het jagend christendom zou zijn. Past u maar op met uw oordeel, en ik. We vallen gauwer daarin dan we denken. Als het iets anders is dan wij gebakerd zijn of denken. Wat ik denk is niet belangrijk. De Bijbel zegt dat is belangrijk. En... Dus dat is niet goed dat zekerheid verdacht is, want dat is normaal. En in een situatie waarin zekerheid abnormaal geworden is en onzekerheid normaal, is dus niet goed. Dat is ziek. Dan ben je ziek, dan is de kerk ziek, dan is de gezinte ziek, dan wordt de schrift niet verstaan en de belijdenisgeschriften niet verstaan. Vandaar dat ik die dingen expres aansnijd. Misschien wel eens een beetje te prikkelen, maar u weet als je aan het zeilen bent en het bootje gaat steeds naar deze kant, dan ga je hier zitten. Nou, zo doe ik dat ook wel eens. Als het gaat om dwalingjes die ik tegenkom in eigen kring, dan moet dat wel eens. Gewoon om dat wat scherp naar voren te brengen. Kijk, als je maar wedergeboren bent, mag ik u dan eens vragen. Wat zou u dan antwoorden op de vraag, weet u zeker dat u wedergeboren bent? Ja, weet u dat zeker? Is dat wat anders dan zekerheid van het geloof? Wees dus heel eerlijk. Is het wat anders zeker van het geloof te zijn of zeker te zijn dat je wedergeboren bent? Is dat een verschillende zaak? Ik dacht dat dat precies hetzelfde is. Wat is daar voor verschil tussen? Of u hebt een verkeerd begrip van wedergeboorte. En u verbindt de wedergeboorte niet met de kennis van Christus. Dan bent u niet schriftuurlijk bezig. De verborgen werkingen van de Heilige Geest kunnen wij niet naspeuren. Maar wij mogen ons nooit voor wedergeboren houden. Als wij Christus niet kennen. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Volkstammen lopen er rond. Die hebben een traan gelaten, die hebben bevindingen. En het zou kunnen zijn uit de Heilige Geest. Maar als ze dan zeggen, ja maar ik ken Christus nog niet. Nog niet. Maar ik ben wel een kind van God. Dat kan dus niet. Dat kan je niet zeggen. Kan nog wel zo wezen misschien. Ik weet het niet waar dat verborgen begin ligt. Maar de Bijbel zegt, je mag je pas voor wedergeboren houden als je de Heer Jezus kent. Nog een tekst. In de Johannesbrief. Wie gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dus ik denk dat er niet zoveel verschil bestaat tussen zekerheid van het geloof en zeker weten dat je wedergeboren bent. Dan zien we de wedergeboorte verkeerd. Als u de wedergeboorte grond op een aantal kenmerken die niet te maken hebben met de kennis van Christus en de toe-eigening van het heil, ja, dan is dat denk ik geen wedergeboorte. Noem Titus, Paulus aan Titus niet, de doop, het bad der wedergeboorte. Doop, volwassen doop moet ik aan denken. Ondergaan, omhoog, afsterven van jezelf, opstaan in de nieuwe mens. Kruis en opstanding van Christus. Kruis en opstanding zijn rechtvaardiging en heiliging. In het kruis verdiende hij de vergeving, hij boette de schuld en in zijn opstanding wekt hij op tot een nieuw leven voor God. Dus, aan Titus schrijft Paulus, ja die wedergeboorte dat is kruis en opstanding van Christus kennen. De doop is het bad der wedergeboorte. U kunt mij niet één plaats noemen waar het van elkaar losgemaakt wordt. Ik heb vorige week een paar lezingen gemaakt over wedergeboorte die ik in Rusland hoop te houden in het voorjaar, beleven en welzijn. Dat was gevraagd. Opnieuw ben ik er met de neus opgedrukt op wat ik u nu zeg. Neem Johannes 3. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk van God niet zien. Maar dan gaat de Heer Jezus die wedergeboorte niet gronden op een aantal kenmerken die wij hanteren voor iemand die wedergeboren zou kunnen zijn, eventueel, misschien, zonder de kennis van Christus. Maar dan gaat hij de weg wijzen tot de wedergeboorte. En hij gaat zeggen, de wind blaast waarheen hij wil, dus het is een onuitspeurlijk werk. Nicodemus, de wedergeboorte is een geheim. Zie maar dat je erachter komt. Zegt hij dat? Nee. Hij zegt, ik zal je de weg wijzen, man. De koperen slang. Wie is dat? Christus. Vers 16 in Johannes 3. God heeft al zo lief de wereld gehad, dat hij zijn zoon, dat hoort allemaal nog bij dat gesprek met Nicodemus, dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan even later, Christus is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar te behouden. En dan het laatste vers, vers 36. Die de zoon heeft, wie gelooft, moet ik het letterlijk zeggen. Johannes 3, het laatste vers, dat de toorn Gods op je blijft als je niet gelooft in de Heer Jezus. En als je dat dan zo leest in zo'n onderwijs aan Nicodemus, dan heeft de Heer Jezus dat ook niet van elkaar losgemaakt. Die de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Dat betekent dus wie niet in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven niet. Hoe kun je dan wedergeboren zijn tot een levende hoop zonder de kennis van de Heer Jezus, als je niet in de zoon gelooft? Dat kan toch niet? Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Lieve vrienden, ik zeg u de waarheid. Ik grond me op de Bijbel. En u mag me gelijk omverkegelen als u een andere tekst hebt die het tegendeel beweert. Hier staat het. De Heer Jezus spreekt over wedergeboorte, maar hij vult het in. En als je het invult, dan kom je uit bij Christus. En nu zal ik niet tegenspreken dat mensen daartoe uitgedreven worden, dat er een wegbereider is, dat ontdekking aan zonde nodig is, voordat vergiffenis van zonden mogelijk is. En al die dingen meer, ellende, verlossing en dankbaarheid. U kent me lang genoeg. Ik heb de catechisme doorgeprekt. Maar niemand mag zich houden voor een geredde zondaar. Voor een wedergeboren zondaar. En dat betekent een geredde zondaar. Dat betekent niet, ja, ik hang ergens in de lucht, maar Ik kom er waarschijnlijk wel. Nee, een geredde zondaar. Dat is een wedergeboren zondaar, want die is van dood levend gemaakt. En dat leven dat blijkt in de heiligmaking. En de heiligmaking vloeit voort uit de rechtvaardiging, uit de verzoening met God. En de verzoening met God is in Christus. Buiten Jezus is geen leven, echt niet. U moet de kenmerken van de wedergeboorte ook niet gronden op uw gevoel leven. Die hebben te maken met het geloof. Ja, er zou nog heel veel over te zeggen zijn, maar ik voel hoe nodig het is dat ik dat zeg. Hoe kun je nu zeker weten of je het echte waarzaligmakende geloof hebt? Ik denk dat de dwaze maagden ook gedacht hebben dat ze het ware geloof hadden. Anders hadden ze niet zo hard geroepen, Heere, doe ons open. Waarbij zal ik het zeker weten? Want je kunt je iets toe-eigenen zonder het geloof. Dat kan dus niet. Want dan is het geen toe-eigening. Dan bedrieg je wel jezelf. Kijk, de aanbieding is waarachtig. En het aannemen is ook waarachtig. En jezelf toe-eigenen. Maar dat is alleen door het geloof. En anders is het geen toe-eigening. Dan kun je jezelf wel wijsmaken dat je het je toegeëigend hebt. Maar dan heb je de kracht er niet van. En het geloof er niet van. En de zekerheid er niet van. En dan heb je het je dus niet toegeëigend. Ik denk dat er zoveel misverstanden zijn. Dat zoveel mensen denken dat ze zich iets toegeëigend hebben. Maar ja, in feite hebben ze dat niet gedaan. Nou, dan moet u maar denken, dan heb ik het niet gedaan. Dan heb ik het dus nog niet. En die dwaze maagden, die wilden, om nou zo eens door te vertalen, die wilden wel in de hemel komen. Maar die hadden Christus niet lief. Niet zo dat ze daarvoor toebereid waren. De olie van de geest, die mensen werkelijk toebereid maakt. Teruggekoppeld naar nu. Hoe kun je dat weten of je het zaligmakend geloof hebt? Als je de Heere Jezus in onverderfelijkheid hebt liefgekregen. Als je hem hebt aangenomen als je zaligmaker. Als je leeft uit hem. En daarbij horen nog een scala van allerlei ervaringen die voor iedereen verschillend van intensiteit en volgorde enzovoorts en kleur zijn. Als honger en dorst naar de gerechtigheid. Een vlieden en haten van de zonde. Een vluchten tot Jezus. Als u die kenmerken leest in de geloofsbelijdenis en in de Dordtse leerregels. De kenmerken van de wedergeboorte in de Dordtse leerregels beginnen met te zeggen het geloof in Christus. Dat is één. En twee is een haten en vlieden van de zonde. En een honger en dorst naar de gerechtigheid. Dus wanneer weet u of u het zaligmakende geloof hebt? Niet als je wel eens een traantje gelaten hebt. Of als je wel eens een hekel aan jezelf hebt. Omdat je iets dom gedaan hebt. Maar het geloof in hem. De liefde tot hem. En van daaruit die hartelijke boetvaardigheid. En die verbrokenheid. Dat is de kenmerk. Bij de toe-eigening van het heil hoort het gebruik van de sacramenten. Hoe werkt dat dan? Doop en avondmaal. Dat is nog een vraag over, dacht ik. Het heilig avondmaal is tot versterking van het geloof. Toch kom ik niet zo heel veel mensen na de bediening van het heilig avondmaal tegen die dat zo ervaren hebben. Hoe zou dat komen? Ik weet niet waarom u ze niet tegenkomt, maar dat betekent nog niet dat ze er niet zijn. Ieder heeft zo zijn eigen contactenkring. Ja toch? Je kunt moeilijk iedereen tegenkomen. Ik kom ze gelukkig wel tegen. Ik zou er wel meer tegen willen komen. Dat zeg ik er eerlijk bij. En hoe zou dat nu komen? Ik vind dat heel moeilijk. Dat ligt ook heel persoonlijk. Dat is echt een pastorale vraag. Hoe kun je nu als je aan het avondmaal gebruik deelneemt. Ja, hoe kan het dan dat je geloof niet versterkt wordt? Dat is niet goed. Nu is het niet altijd hetzelfde natuurlijk. Dat moet u ook eerlijk zeggen. U moet niet denken dat het altijd 100% optimaal het geloof versterkt wordt. Het kan zelfs zijn dat het daarna gebeurt. Niet op de dag en de maaltijd zelf. Maar daarna, zoals het voedsel. Wat ik vandaag tot me neem, morgen nog en overmorgen mij de kracht geeft. Dat kan. Het avondmaal gebruik, dat je 's maandags en dinsdags bedenkt wat je hebt mogen doen. Zijn naam belijden. En dat offer en dat gebroken brood. Dat je misschien overmand door emoties of spanning aan het avondmaalstafel niet zoveel hebt ontvangen. En dat je later dat wel krijgt. Dat kan. Dat gebeurt ook in de praktijk. God is goed. Ja, daar zit altijd misschien ook ongeloof tussen. Misschien onverzoenlijkheid naar je naaste toe. Dan kun je ook geen zegen ontvangen. Ik weet het niet. Dat is niet te zeggen in het algemeen. Dat is heel persoonlijk. Het is goed als het werkt. En ja, je bent niet altijd bij je hart. Hoe moet ik dat zeggen? Ik heb daarnet ook gezegd, een gelovige gelooft helaas niet altijd. En als je zo bent en je gebruikt zo het avondmaal, ja, dan heb je er ook niks aan. Dus alleen als het geloof levend is. Als het geloof gelooft. U begrijpt wat ik bedoel, hè? Als het geoefend wordt. Als het in oefening is. Werkzaam is. Maar dat is een hele pastorale vraag. Die zou misschien voor iedereen weer verschillend beantwoord kunnen worden. Maar dan moet je iemands leven helemaal kennen. En ja, hoe ken je dat? En hoe ken je dat van jezelf? Heb je nooit eens afgevraagd, in zo'n omstandigheid, je hebt avondmaal gevierd, ja, niet zoveel eraan gehad, of niks eraan gehad, dat je jezelf afvraagt, ja, wat heb ik wat gedaan of zo? Heere, wat is er? Ligt het aan mij? En aan de Heere kan het niet liggen. Waar ligt het dan aan? Spanning? Verhouding naar je naaste toe? Ongeloof? Zwakheid? Overgevoeligheid? Vermoeidheid? Moedeloosheid? Ja, dat kan. Dat kan en dat is heel normaal. Ik zal u dit vertellen. Ik heb wel meermalen ervaren dat ik zelfs lichamelijk werd gesterkt. Door het avondmaal. Ik wil zeggen, ja, dat is geestelijk. Ja, het is ook geestelijk. Maar wanneer je geest wordt versterkt. Het geloof wordt gevoed. Dan heeft dat zelfs gevolgen voor je gezondheid. Hoe komt het dat ik meer aan persoonlijk bijbelonderzoek en het lezen of luisteren van preken of lezingen heb dan in een bijbelkring? Dat is ook heel persoonlijk. Hangt misschien samen met je instelling. Want er zijn ook mensen die zouden kunnen zeggen, hoe komt het dat ik juist in een kring meer eraan heb en als ik het persoonlijk doe minder? Dat kan ook. De een is woordgevoelig, de ander is symboolgevoelig. Nou, één heeft meer onder het woord, andere meer onder de sacramenten. Hier hetzelfde. Je moet niet denken, dit is fout of dat is goed. Het heeft helemaal te maken met je aanleg, met je inzet. Hoe je met anderen omgaat, hoe je zelf met de Heere omgaat. Alleen maar met anderen en nooit alleen, dat kan niet. Ieder heeft zijn totale binnenkamer, waar hij echt alleen is met God. Als je dat mist, is het niet goed. Maar waar je het meest aan hebt, dat hangt toch echt wel heel erg af van je persoonlijkheidsstructuur. Een beetje beantwoord. Bij de toe-eigening van het heil hoort het gebruik van de sacramenten. Hoe werkt dat? Doopavondmaal. Nou, bij de doop, het water van de doop wijst op het bloed van Christus. En zo zeker als je dat ziet gebeuren, zo zeker mag je weten dat hij zijn bloed voor mij gestort heeft. Dat is de bedoeling ervan. Dat is het gelovige gebruik ervan. Als er een kind uit de gemeente wordt gedoopt, al bent u helemaal geen familie, dan kunt u versterkt worden door het sacrament van de heilige doop. Doordat het teken wordt gezien als een streep onder het woord. Het avondmaal precies hetzelfde, dat is nog persoonlijker natuurlijk. Dan kom je zelf aan tafel als een stap. Je mag je hand ophouden, je krijgt iets. Het symbool aanbieden, aannemen, toe-eigenen, zit daar ook in. Bedenken, hij voor mij. En als je hart daarin meekomt, als je geest daarin meekomt, als de kracht van Christus en de aanwezigheid van de Heer Jezus in zijn liefde daarin meekomt, dan mag je zeggen, mijn beker is overvloeiende. Het kan ook zijn dat dat niet allemaal zo gevoelig is. En dat hoeft ook niet. Het hangt niet van je gevoel af. Het geloof hangt niet alleen maar van je gevoel af. Het gaat niet zonder gevoel. Maar daar hou ik nog wel eens een keer een apart onderwerp over. Geloof en gevoel. Dus het gaat er gewoon om bedenken wat hij voor mij gedaan heeft. De streep onder het woord. En de toe-eigening juist aan het avondmaal is ook gemeenschap met elkaar. En met Christus. Hij is door zijn geest aan zijn tafel. Afwachten is gevaarlijk. Ons voor het evangelie openstellen, is dat genoeg om tot het heil te komen? Ja, die uitdrukking die vind ik niet zo geweldig. Dat zal de bedoeling van de schrijver ook wel zijn, dat er nu uitkomt. Je hart openstellen voor Jezus, dat is een uitdrukking die zijn wij niet gewend te gebruiken. We lezen in de Bijbel dat de Heer het hart van Lydia opende. Daar hou ik het maar op. Maar het is natuurlijk wel zo dat je kunt afsluiten voor de Heer Jezus. Je kunt hem verwerpen. Toen Stefanus over Jezus sprak, die hij zag, in zijn stervensuur, toen stopte zijn oren dicht, dat kan je natuurlijk ook doen. En dat moet je niet doen. Dus dan heb ik maar liever dat je zegt, nou dan zet ik mijn hart open. Dan heb ik liever dat je dat zegt, dan dat je je oren toestopt. Maar het klinkt een beetje verdacht. Maar de Heer opent het hart. Alleen hij maakt gewillig. De wil, vernieuwd zijnde, werkt zelf ook. En zo mag je wel je hart openstellen voor de Heer. Wanneer we door het geloof de mogelijkheid van zalig worden, ervaren we dat niet gelijk als de vereniging met Christus en als persoonskennis. Er is verschil in mate, naar de mate van het geloof, dat is waar. Iemand die weet dat hij verloren gaat vanwege zijn zonden, die overtuigd is van zijn zonden, waar de Heere, om het nou zo eens te zeggen, plaats aan het maken is voor het priesterlijk bloed van Christus, voor vergeving, die heeft zelf nog niet zo ervaren de vereniging met Christus, dat is waar. Van Gods kant is het wel zo dat God niet op met de zondaar kan werken of bezig zijn, tenzij hij hem aanziet in Christus. Want anders zijn we een voorwerp van zijn toorn. Maar het gaat nu over onze kant, niet Gods kant, de beleving van ons. En dan ben ik het ermee eens, dan ligt dat niet op hetzelfde punt. Wat ik steeds betoog te zeggen is dit, we kunnen onszelf niet voor een kind van God houden. En zeker niet zeker houden. Als we Christus niet kennen, persoonlijk, door het geloof. Dat blijf ik zeggen. Maar er zijn heel veel mogelijkheden in die weg tot Christus. Maar niemand zal toch zichzelf willen troosten met het feit, ik ken mijn ellende. Dat kennen heel veel mensen in deze wereld, de ellende. Maar wat voor ellende? Het moet ons brengen aan de voet van het kruis, en als het ons daar niet brengt, is het geen zaligmakende overtuiging van de Heilige Geest. Dus dat blijkt altijd achteraf, bij het doel waar we uit moeten komen, aan de voet van het kruis. Maar het is wel waar dat een honger en een dorst naar de gerechtigheid vooraf kunnen gaan, voordat je persoonlijk weet, ik ben de zijne, en hij is de mijne en ik ben de zijne. Natuurlijk, daar is een groei in, er is een toename in. Maar de eerste uitgang van het hart tot Christus is kennis van hem. Die blik die een jongen op een meisje werpt, of een meisje op een jongen, en dan hebben ze misschien nog niet eens verkering, maar dat is al de uitgang van het hart naar die jongen, naar dat meisje. Dat is al enige kennis van hem. En dat verdiept zich door iedere ontmoeting heen. En dat wordt verzekerd door de verlovingsring en de trouwring. En dan ben je elkaars eigendom. En zo werkt dat geestelijk ook. Hele goede aanvulling. Geloven is kennen en vertrouwen. En ik had het meer over het kennen nu. Hè? Naar die persoon toe. Die leer je kennen. Langzamerhand. Dat verdiept zich. En geloven is ook vertrouwen. Ik leer de catechismanten altijd. Geloof is kennis en vertrouwen. Dat zijn de twee benen van het geloven. Die staan vast op het woord. Kennis en vertrouwen. En die geloof, dat is geloofskennis en geloofsvertrouwen. En dat vertrouwen betekent dus ook overgave. En dat is een kwestie van hoe langer hoe meer. Steeds meer. Eerst een klein beetje, eerst heel schuchter. Dan is er nog niet zoveel zekerheid in. Maar dat moet groeien. En dan komt meer die zekerheid. En dus als je ziet geloven als vertrouwen, dat is het ook. Hetzelfde woordje trouwens in de Bijbel voor geloven en vertrouwen. Dat een en hetzelfde grondwoord. Dan kom je er makkelijker uit, ja, uit die vraag. Om dat pastoraal te beantwoorden. Dat is goed. Christus is de weg tot God. Als je Christus niet kent, hoe kun je dan om genade roepen? Dat sluit aan op wat we net gezegd hebben. Een hele begrijpelijke vraag. Christus is de weg tot God. God openbaart zich niet buiten Christus. Dan zaten wij hier niet. God kan met een zondaar niets doen om nou zo eens te zeggen, ja, of hij moet hem doden. En verteren onder zijn toorn buiten Christus. Want dan is God een eeuwige gloed bij welke niemand wonen kan. Dus God openbaart zich aan ons niet buiten Christus om. Wij mogen over God niet spreken buiten Christus om. Hij is de enige weg tot de Vader. Hij is het door wie God zich openbaart. En nu gaat het over die kennis van Christus. Als je hem niet kent, hoe kun je dan om genade roepen? Nou, dan gaat het weer om, wat versta je onder dat niet kennen? Wie roept om genade, doet dat omdat hij gelooft dat degene tot wie hij roept om genade gewillig is om die genade te bewijzen. Anders roep je niet. Als je denkt, die persoon die bewijst absoluut geen genade, dan krijg ik de genadeslag. Dan ga je er niet naartoe. Dan vlug je er niet naartoe. Dan roep je er niet toe. Dan vlug je weg. Adam na de zondeval vluchtte weg van God. Want door zijn ongehoorzaamheid was God zijn vijand geworden. Of liever, hij was een vijand van God geworden. En daar vluchtte hij van weg. Pas nadat God gekomen is en hem geroepen heeft uit die vijandschap. Adam, waar zijt gij? Waar ben je gebleven? Waarom ben je dood? en hij de moederbelofte geeft. Daarna noemt hij zijn vrouw moeder alle levenden. En daarna is er het geloof en het gebruik maken van de Heer en van zijn woord. Het leven van Gods aangezicht. Dus, nu openbaart de Heer zich in de Bijbel als de God die vergevend is, die om Christus wil de zonden vergeeft. Dat weten we uit de schrift. Dus wie roept om genade, die gelooft dat wel uit de Bijbel. Die gelooft dat God genadig is. En die weet ook dat God alleen maar genadig is in en om Christus. U bidt toch altijd, neem ik aan, om Jezus wil. Nou, daar heb je het al. Dus gaat het toch niet buiten Christus om. Want alleen om zijnentwil bewijst God genade. Dat is nog wat anders dan dat je zegt, hij is mijn eigendom. Maar dan betekent dan toch, om zijnentwil kan God mij genadig zijn. En daarom roep ik tot hem. Zo zit het aan elkaar. Dus er is een objectief fundament om te roepen om genade. De Bijbel, waarin God zich in Christus openbaart en zegt dat hij om zijnentwil genadig is. U heeft niet een subjectief argument nodig om te roepen om genade. Dat mag u op grond van het woord, op grond van de Godsopenbaring. Als ik in stil vertrouwen mag rusten aan de voet van het kruis met al mijn zonden, dan komt er weer onrust, omdat ik dan denk, gaat het wel zo gemakkelijk. Zijn er wel meer mensen die ermee tobben? Er staat toch ook wedergerusten, of bedoelen ze daar wat anders mee? Ja, daar bedoelen ze wat anders mee. Want dit is juist degene die dan nog onrustig is. Dus de gerusten, die denken, het zit wel goed met mij. Die bekommeren zich er echt niet om. Wedergerusten te Sion. En de zekeren op de berg van Samaria. Het zijn mensen die God niet vrezen. Die denken, het loopt zo vaart niet. Het staat in Jesaja. Babel. Assyrië, de rijken die zo machtig zijn. Er is een oorlogsdreiging. De Heer heeft gezegd, als jullie de afgoden dienen, dan ga je en word je gedeporteerd. Maar, ze dachten, nou dat valt wel mee. Ze waren daar gerust op, dat valt wel mee. Wij zijn toch het verbondsvolk, wij zijn toch dit, wij zijn toch dat. Dus wie, je zou het zo kunnen vergelijken, wie zegt, nou ik ben toch gedoopt. En ik heb toch belijdenis gedaan. Ja, als je dat echt gedaan hebt, is het natuurlijk een andere zaak. Maar als je dat zomaar gedaan hebt. Dan, en je zegt, nou ja, wat, wie doet mij wat? Je bent toch een kind van God? Nou, dan denk ik, ben ik bang dat u het niet bent. Als je zo denkt. En dat wordt bedoeld met die gerusten. En het rusten aan de voet van het kruis, zolang een mens mag zien op Christus, is het goed. Is er zekerheid, is er vertroosting, is er verbinding met de Heer, dat is het goed. Maar zodra onze ogen van het kruis afdwalen en blikken in ons eigen hart, ja, daar is nooit pluis. Nooit. Want er zijn altijd zonden aan te wijzen. Of verkeerde gedachten. En dan kan je aan twijfelen gaan. Dus zo is dat begrijpelijk. Die onrust komt omdat je dan niet blijft zien op hem. En blijft geloven in hem. En blijft vertrouwen op hem. Maar dat je dan toch denkt, ja, maar ben ik niet te slecht. En ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. En zou mijn zonde wel vergeven kunnen worden. En zo komt de twijfel en de aanvechting weer. En denk erom dat de duivel daar gebruik van maakt. En denk erom dat de duivel ook onze karakters kent. En die weet precies iemand zijn zwakke plek. En door dat poortje komt hij naar binnen. Dat zou ik dan aanvechting noemen. En aanvechting hoort bij het geloof.
Sorry, mag ik even terugkomen op die vorige vraag. Staat dat was er iemand aan de vraag die de vraag stelde of God het mensen kan proberen buiten het woord om? Dat is als mensen die nooit het woord van God gehoord hebben. Dat is dan volgens die net zegt dat die mensen daar het woord roepen om te raken. Die weten niet wat is.
Juist. Nou, ik zou dan zo willen zeggen, God kan mensen omkeren, buiten het woord om, maar dan keert hij ze naar het woord toe. En dan begint de waarachtige bekering. Ik bedoel, de toeleiding kan zijn, dat je niet in de Bijbel leest, maar dat er een ongeluk gebeurt. Of dat er iemand sterft, of zelfs, ik heb geen reden om eraan te twijfelen, er zijn Joden en die moeten natuurlijk niks van het Nieuwe Testament hebben. Dat Jezus verschijnt. Je hoort dat Messias beleidende Joden wel eens getuigen. Dat Jezus verschijnt aan hen. En dat hij ze zegt dat ze de Bijbel moeten lezen van Isa. Jezus. En dat ze door het lezen van het Nieuwe Testament ja, tot het geloof komen. Maar dan kan je natuurlijk niet zeggen iemand is bekeerd buiten de Bijbel om. Maar God kan wel iets gebruiken buiten de Bijbel om. Waar het woord niet is. Waar het woord niet is. In iemands leven. Waar die ze mee keert naar de schrift. En dan begint het werk van de waarachtige bekering.
Maar nooit kunnen wij onze zaligheid gronden op dromen of visioenen of verschijningen en dat soort dingen.
Wat moet je doen als je geen vrijmoedigheid hebt om jezelf het heil toe te eigenen?
Dat hoor je inderdaad heel vaak zeggen. Dat is een hele begrijpelijke vraag. Dan is het ruim aangeboden. En dan, ja, wat is dan het antwoord? Ja, ik durf het me niet toe te eigenen. Wat is dat dan? Natuurlijk is dat gebrek aan geloof, maar daar ben je niet mee klaar. Daar is sowieso iemand ook niet mee geholpen. Eigenlijk is het een beetje twijfel aan de waarachtigheid van Gods belofte. Aan de waarachtigheid van Gods aanbieding. Aan de waarachtigheid van Gods bedoeling om te behouden en dat hij daartoe met het woord tot ons komt. Dus in feite is dat een stukje twijfel daaraan. En als je nou een rijke Christus wordt aangeboden. En het heil in hem. Zodat je mag komen tot de vrede met God en de verzoening met God. En je zegt, meestal degene die zegt, ik durf het me niet toe te eigenen. Ja, die heeft dan toch wel iets van zondekennis. Die zou het wel willen, bij wijze van spreken. Die zit ermee. Maar dus je voelt een bepaalde onmacht. Nou, ik denk dat je dan eigenlijk nog niet werkelijk helemaal gelooft dat je verloren bent. Buiten Christus. Want dan zou je het wel doen. Ik zal u een voorbeeld geven. Er ligt iemand in het water. Er valt iemand in het water. Nu, met deze, in de winter. Koud, dat betekent verdrinkingsdood. Die roept, help! Er wordt een reddingsboei toegeworpen. Kunt u zich voorstellen dat zo iemand zegt, ja, maar daar durf ik me niet toe te eigenen. Die durf ik niet te pakken. Dat kunt u zich niet voorstellen. Nou, ik ook niet. Dat betekent, die nood is waarachtig. En daarom grijpt hij naar die reddingsboei. Wat doet God anders dan in de nood van ons leven, waar wij zwemmen in het water ten diepste van Gods toorn? Want wie niet in hem gelooft, de toorn Gods blijft op hem. Wat doen we anders dan verdrinken? En waarom zeggen we dan, ik durf het me niet toe te eigenen? Ik denk dat we dus eigenlijk het niet geloven. Eigenlijk het niet geloven. Dat zal een van de redenen zijn. Dat we niet geloven dat we verloren zijn buiten God en buiten Christus. Misschien denken dat nog wel meevalt. Want anders zou je die reddingsboei pakken. Dan zou je worstelen om te komen tot hem en God niet loslaten.
Zou het zwaarder kunnen hebben met het feit dat we ons niet kunnen voorstellen van onszelf hoe waar het uit de hand is. Ik dacht dat zijn altijd de naam is dat geloof in de barmhartigheid. Die op zo'n bestaat van geloof in de barmhartigheid. Geloof in de barmhartigheid. Van huis uit.
Ja. Ja, bedankt. Dat is ook een aanvulling. Dus met andere woorden, dat je, de nood is er wel, maar je kunt eigenlijk niet geloven dat God zo ontzettend vergevingsgezind is. Dat staat ook in Jesaja 55. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Dat wil God zeggen. Hij heeft net gezegd dat hij menigvuldig vergeeft. Maar ja, hoe komt dat nou over? Dat kunnen wij niet vatten. Want wij denken dat God is zoals wij. Nou ja, dan kun je het je niet toe-eigenen. Maar wie, dus daar moeten ook je ogen weer voor open gaan. Voor die barmhartigheid van God. Gods welwillendheid jegens ons. Zo noemt Calvijn het geloof. Dat je dat gelooft. En dat je daar een beroep op doet. Dus, dat wij te klein denken van God. Ja. Dat hoeft helemaal geen moedwil te zijn. Dan moet je weer uitgetrokken worden. En ik denk dat het juist een taak van de prediking is. En van het onderwijs en van de Bijbelstudie. Om daarop te letten. Hoe groot God is. Zoveel groter dan ons bekrompte verstandje. Zegt dat je in feite niet gelooft dat God dus waarachtig het leven aanbiedt. Daar komt het dan op neer. Dus dat je er dan van uitgaat, ja, dat staat er nou wel, maar ja, dat God meent dat niet of het is toch niet voor mij. En er moet eerst nog iets anders gebeuren. Ik moet eerst nog een centje krijgen van boven voordat ik het mag aannemen. En dan zal ik het wel doen. Ook niet waar.
Maar dat is ook waar, daar denk ik dat dat een rol kan spelen. Dus een verkeerd zicht op de belofte van het evangelie. Dat God daarin waarachtig de zaligheid in aanbiedt. Maar ik heb net die paradox al geschilderd van God biedt het aan, maar het probleem zit hier van binnen. Dat wij kunnen niet geloven als wij maar willen. Dat geloof is ook een gave van hem, dat werkt niet door de Heilige Geest, omdat het woord leven wekkend is en leven schept. En geloof schept telkens weer, daarom gaat het. Dus dat is ook een factor, ja.
Ja, goed.
Ja. Zeker waar. Ja, zeker waar. Maar hoe bedoel je dat nou?
Ik heb er een vrees voor zijn. Op een gegeven moment accepteer het niet.
Oh ja.
Op een gegeven moment accepteer het niet. Het gaat niet om het vergeten, maar God accepteert het.
Nou, dat is helemaal waar. En dat gaat dwars door alles heen. En dan doet het er niet meer toe of je wel of niet het goedkeuring van de mensen hebt. Als je het dan maar van de Heere hebt, dan is dat genoeg. Maar hij bedoelt vooral de misvatting. Dus niet alleen gaat het dan om, ja, wat zullen de mensen ervan zeggen? Maar ook gaat het erom, ja, is het echt wel zo? Meent God het? Als hij zegt dat hij zijn zoon gegeven heeft voor mij, meent hij dat dan? Is de aanbieding van het heil waarachtig of niet? Dat is het probleem. En daarnaast kan dan zijn, ja, stel je voor, ik word ook wel eens gebeld door mensen die mogen geloven, echt in de Heer Jezus, maar dat wordt absoluut niet door hun omgeving geaccepteerd. Maar dat is dan het ergste niet. Want dan is het geloof er wel. En dat breekt toch door alles heen. Dat wordt door niemand tegengehouden. Juist, nou, fijn dat jullie zo wat aanvullen, want dan vind ik, spitst het zich beter toe. He, ik ben maar alleen. En twee weten meer dan één, en drie nog meer, en vier nog meer. Dus het gaat steeds beter. Jullie gaan steeds meer meehelpen. U stipte in uw lezing de relatie en het belang tussen sacramenten en de toe-eigening van het heil aan. Wilt u hierop wat dieper ingaan? Ja, dat heb ik eigenlijk al een beetje gedaan. God wil juist dat we de sacramenten gebruiken en niet dat wij eerst zeker van zijn van ons geloof. Dat we een gelovige zijn, dat we een kind van God zijn. En dan pas dat we het avondmaal gebruiken. Typisch dat niemand met de doop moeite heeft, hè? Iedereen laat dopen, geen probleem. En het avondmaal is niets minder heilig. En in het doopsformulier staat ook geliefden in de Heere Christus. En als je leest wat de Heere belooft, dan ligt dat er niet om in het doopsformulier. Maar goed, dat is weer een andere misvatting, laten we het daar nou niet over hebben. Dus het gebruik van de sacramenten is tot versterking van het geloof. En dan mogen ook zwak gelovigen, kleingelovigen, zegt de Heer Jezus het niet en toch noemt hij het geloof. Daar heb je de aanvechting. Daar heb je het geloof in de diepte. Hoe zijt gij zo vreesachtig, gij kleingelovigen? Ja, die zijn er ook. Of liever, ik kan me niet voorstellen dat een mens altijd kleingelovig is, maar dat zijn momenten in het leven van iemand. De ene keer heeft hij een sterk geloof en de andere keer is dat geloof minder sterk, zwak. Door twijfel, door beproeving heen kan er allerlei gebeuren met het geloof. En de bedoeling is dat het daardoor op den duur sterker wordt. Maar in die beproeving kan het zijn dat je, ja, dat je goed jezelf leert kennen en je eigen hart en je twijfel. Maar wacht niet tot je helemaal zeker bent. Ja, maar je moet toch geloven? Ja, inderdaad. Want een bloempot zonder plantje, daar giet je geen pokon in. Dus sacrament gebruiken zonder geloof heeft geen zin. Maar wat is geloof? Nou, laten we dan komen naar dat vertrouwen. Als je nou gelooft, vertrouwt dat het bij de Heer Jezus te krijgen is. Dat je de dood bij jezelf vindt, zegt het avondmaalformulier. En het leven en de zaligheid in Christus Jezus zoekt, echt zoekt. Nou, dan ken je er iets van. Dan heb je hem gezien. Dan weet je dat het in hem ligt. Dan is het begeerlijk. Dan heb je erop gehoopt. Dan is er wel eens vreugde in je hart geweest. Nou, juist dan heb je het zo hard nodig. En dus niet voor alleen maar verzekerde mensen. Dat is de bedoeling niet. Ja, dat zijn ook allerlei praktische redenen. De doop is er natuurlijk ook een sacrament. Hè? En daar wordt ook het geloof versterkt. Dat vergeten sommige mensen. Die spitsen alles toe op de avondmaal. Dat hoeft niet. Maar op de heilige doop ook. En nou, in sommige gemeenten wordt iedere maand gedoopt. En in onze gemeente misschien 4 keer per jaar, 6 keer per jaar. Vorig jaar was het heel wat, geloof ik. Dus dat komt er ook al bij. En dan, ja, Calvijn die stond eerst een wekelijkse avondmaalsviering voor. Toen een maandelijkse. En toen heeft hij al gezegd, laten we het dan 4 keer per jaar doen. En dat heeft de gereformeerde traditie overgenomen. Er is geen enkel bezwaar om het vaker te doen, maar in de praktijk gezien, neem nou in onze kerk, met alle vakante gemeenten die er zijn. Moet je voorstellen, als je 3 of 4 consulentschappen hebt en je moet daar Nee, je moet daar 6 keer het avondmaal bedienen. Dat kan al niet, dus dat is al een argument. En je krijgt ook, ik zeg helemaal niet dat het verkeerd is om het vaker te doen hoor, maar je krijgt, dat wordt heel wat anders dan. Je moet er iedere keer rekening mee houden met je planning. Je kunt dan niet weg zijn een weekend, voorbereidingsdienst, 2 avondmaal en dankzegging. Er kan ook weer een stukje gewenning optreden. Als het 4 keer per jaar is, blijft het iets bijzonderder dan dat het iedere maand zou zijn. En moet je voorstellen dat het iedere maand is, dan heb je dus voorbereiding, avondmaal, dankzegging. Dan moet je misschien die voorbereiding helemaal weglaten. En die dankzegging ook. Dan moet je misschien alleen het avondmaal vieren. Dan krijg je dus een heel ander gebeuren. Dus er is geen enkel principieel argument. Het zijn vooral praktische argumenten waarom de kerk van de reformatie het zo heeft geregeld.
Soms denk je dat het vanzelf zo fout is, terwijl het eigenlijk onmiddellijk een uitmaakt.
Ja, ik heb die gedachte niet dat het er buiten staat. Voor mij staat het er helemaal in. Ik denk, voor velen van ons... Om de 3 maanden komt goud terug. Ik ben er blij mee dat we het 4 keer per jaar doen. Er zijn gemeenten waar we het maar 2 keer per jaar doen. Ik zou geen moeite hebben met 6 keer per jaar, maar praktisch wordt het dan wat moeilijker in mijn planning bijvoorbeeld. Dus het is geen principieel argument. Maar ik denk als je het avondmaal goed gezegend mag gebruiken, dat je ook blij kunt zijn met 4 keer per jaar. Voordat we weten door het geloof verzoend te zijn met God, door Christus gaan we toch ons leven beteren uit liefde tot God. Ja, zeker weten. Als iemand echt wederom geboren wordt, wordt hij van Gods kant, dat weten we uit Efeze 2, in een verzoende betrekking met God gesteld. Van Gods kant. En dat kan niet anders of dat moet tot gevolg hebben dat het van onze kant wordt aangenomen en beleefd. En nu wil ik het er even niet over hebben dat dat nou op hetzelfde moment moet zijn. We mogen niet, en dat vind ik het gevaar, we mogen niet zeggen, nou daar kan al 10 jaar tussen zitten, dat je Christus kent en dat je wedergeboren bent. Is dat niet heel gevaarlijk? Want als je nou de Heer Jezus niet kent, dan ga je toch verloren? Dat zegt de Bijbel. U moet niet denken, ja maar als je nou maar wedergeboren bent en je kent Christus niet, dan word je toch wel behouden. Als je dan sterft, dan ben je goed weg. Ja maar dan hebben we de Bijbel niet mee. De Bijbel koppelt het aan elkaar vast. Maar dat wil niet zeggen, wat hier staat, dat is helemaal waar. Dus voor je zelf de bewuste wetenschap hebt door het geloof, ik ben verzoend met God. Natuurlijk, je wil heilig voor de Heere leven. Je krijgt verdriet over je zonde en je wil voor God gaan leven. Niet om daar wat mee te verdienen als het goed is. Dan zou je in het kader van werkheiligheid bezig zijn. Maar omdat God het zo, omdat dat nieuwe beginsel in je hart ligt. Dat beginsel uit Christus. Dat nieuwe leven. Dat is waar, daar ben ik het mee eens. Alleen je moet daar niet een conclusie aan verbinden. Je weet pas als je wedergeboren bent. Wie gelooft dat Jezus is de Christus. Wie de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Wie de Zoon niet gelooft, die heeft het leven niet. Daar moet u van uitgaan. Voor u staat voor God. Ik ben scherp, hè? Echt. Maar ik ben het in liefde. Lieve vrienden, ik zou niet willen dat u blijft, ja, zonder die heerlijke kennis van Christus en die zekerheid van het geloof. En daarom doe ik het zo en ik doe het Bijbels. Onthouden de hongerigen en dorstigen daar niet naar het heilig avondmaal. Door niet naar het heilig avondmaal te gaan, de zekerheid niet. Inderdaad, hebben we het net al over gehad. Dus juist hongerigen en dorstigen. Die zeggen, ja, maar ik moet eerst verzadigd zijn, voor ik naar het avondmaal kom. Waar kom je dan op voor? Je moet niet eerst verzadigd zijn. Je mag hongerend en dorstend gaan. We moeten niet te veel denken. We moeten niet te veel alles op een rijtje zetten. We moeten niet te veel ons in zelf in een hokje plaatsen van waar zit ik nou eigenlijk en wat moet er nou morgen gebeuren en overmorgen en wat zal God nu, God er weg voorschrijven wat hij allemaal moet doen. Wij moeten gewoon, we hebben de Bijbel en daar staat in wat je doen moet en dat moet je doen. Je moet niet te veel alles in hokjes stoppen. Wie toch hongert en dorst, de Heer Jezus zegt toch nou, wie dorst heeft die komen, dan moet je toch gaan. We doen veel te veel aan zelfreflectie. En dat geeft zoveel moeilijkheden in ons leven. Ook bij de zelfbeproeving. Gaat je hart naar hem uit? Kun je niet zonder hem? Lig je midden in de dood? Zie je dat? Zoek je het leven in hem? Ga. Hij ontvangt zondaars. Hij eet met hen. Hij geeft verzadiging. En dan ZOZ. Oh, van ons. Dominee, twijfelt u echt nooit meer?
Ja, waaraan, lieve vrienden? Waaraan, hè? We twijfelen genoeg allemaal van alles en nog wat, maar waaraan? Nou, laat ik nou gewoon heel eerlijk zijn. Laat ik eerst dit zeggen. Gelukkig twijfel ik niet meer aan mijn staat voor God. Echt niet. Ik zou niet weten hoe ik dan rustig verder moest leven. Als dat bij mij was van ja, nee, ja, nee. Ik mag het weten. Ik heb een borg. Ik zeg het wel eens tegen mijn vrouw nog heel expliciet. Als ik er ver weg moet, geef ze een kus. En dan zeg ik wel eens van, zeg, je moet niet zo eng doen. Nee, je weet het nooit. Meisje, als ik niet meer terug zou komen, je weet en ik geloof. En dat is echt waar. En dat is altijd zo. Die staat ligt vast. Maar nu zegt u, twijfelt u nooit meer. Ja, waaraan? Daarom zei ik dat. Ik denk dat er geen mens is die nooit bekropen wordt door een zekere twijfel. Heel existentieel bijvoorbeeld. Comrie zegt dat ook in zijn eigenschappen. Het was mij eens een troost toen ik dat las in het boek De Eigenschappen des Geloofs van Comrie. Daar gaat hij dat ook beschrijven en dan schrijft hij van... Het kan soms ook bij Gods kinderen als een flits door hen heen gaan. God bestaat helemaal niet. Of een hemel en een hel. Of als je de kerken ziet en de godsdienst, poppenkast. Dat kan als een flits door je heen gaan. Gelukkig duurt dat niet lang. Tenminste, bij mij niet. Stel je voor dat je dat een dag zou denken. Ik zou me geen raad weten. Maar dat zijn van die flitsende gedachten waar de duivel iemand mee kan bestrijden. Maar dan twijfel je aan alles. Dan is het niet alleen aan je eigen staat, maar dan is de Bijbel ook niet waar. En dan is God er niet, dan is er niks. Nou, dan valt heel je wereld in duigen, maar zo kun je niet leven. Dat is echt een duivelse aanvecht. En dan kruip je naar God. Ja, die heren, oh ja, dat is waar. Als die niet bestond, kon je ook geen heren roepen. Nee toch, dan beide weer. Dus dat wel. Maar als u me vraagt, loop je en roop je nou hele dagen te twijfelen, ben ik wel bekeerd? Ja, neem me niet kwalijk. Nou, als ze zeggen ben je bekeerd, dan zeg ik een heel klein beetje. Verder durf ik niet. Want 100%, dat zou ik niet durven zeggen. Een klein beetje. En iedere dag hoop ik dat ik mag toenemen. Maar dan vooral in ootmoed ook. En de strijd tegen de zonde, lieve mensen, die kom ik niet te boven. Maar u ook niet, hoor. Die oude mens, die verdwijnt met mijn laatste snik. En bij al Gods kinderen. En ja, zo liggen de zaken. Goed. Vrienden, ik vond het een hele fijne avond, eerlijk gezegd. U heeft goed meegeluisterd, heeft meegedaan in de vragen. U moet dat niet voelen als dat ik dat niet prettig vind. Ik vind dat juist heel prettig als u iets inbrengt nog en aanvult. Ik vond dat heel mooi. Bedankt, het is inmiddels 9:55, dus eigenlijk al een beetje te laat. We gaan eindigen. 131 vers 4, dat Israël op de Heer vertrouw. Zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust. In zijn beleid van nu tot in alle eeuwigheid. 4 uit 131. Laten we samen danken, vrienden. Lieve Heere, hoe groot zijt gij? Wat bent u betrouwbaar? Tot in alle eeuwigheid. Uw woord is de waarheid, Heere, u bedriegt ons niet. Ook niet in het aanbieden van uw heil dat u klaar hebt in Christus uw Zoon. Heere, wij moeten belijden, aan u ligt het niet, Heere. Het ligt aan ons, wij hebben gebrek aan geloof. En we hebben vaak zo klein geloof en zoveel ongeloof. Heere, verlost u ons ervan. Maar dat doet u toch ook door het juiste inzicht te geven in de leer van de schriften. Mag deze avond en al die avonden daartoe bijdragen. We danken u, Heere, voor deze fijne avond. De meest wezenlijke dingen komen aan de orde. En we mogen elkaar de weg wijzen die u wijst in uw woord. Heere, wees toch met al die mensen die tobben, en die zijn er nogal wat. Die geen vrijmoedigheid hebben. En ze menen het ook. En het is een waarachtig probleem, Heere, u weet ervan. O, geeft u het juiste inzicht, Heere, en breekt u nog door, Heere, en maakt u nog banden los die ons binden aan dwaling en verkeerd begrip en zonde. Opdat we mogen komen tot de heerlijke wetenschap. Uit dat hoofdstuk wat we lazen aan het begin. Niets en niemand zal mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Heer, als er hier zijn die nog helemaal vreemd zijn van u. O, mogen ze u vinden. Maakt u hen getrouw in het waarnemen van de middelen. Want dat gebruikt u toch om uzelf aan ons te openbaren. Oefent u het geloof van uw kinderen, Heer, en versterk het. Ga met ons mee naar huis. Mogen we er nog over nadenken, op doordenken en ook onze winst mee doen in het leven van iedere dag, voor uw aangezicht. Vergeeft u al onze zonden, Heere. Neem ons bij de hand, leidsman en trooster, om Jezus wil. Amen. Vrienden, goedenavond en wel thuis.